Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 7e hoofdstuk. En we lezen daarvan de versen 36 tot en met het einde, tot en met vers 50. Het gaat over de zalving van de Heer Jezus door een zondares. Lucas 7, de versen 36 tot en met 50. En een van de fariseeën bad hem dat hij met hem aten, en ingegaan zijnde in des fariseers huis zat hij aan. En zie een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achteraan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseer die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf zeggende: deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want ze is een zondares. En Jezus antwoordende zei tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. Jezus zei: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zei: ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zei tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En hij, zich omkerende naar de vrouw, zei tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf: wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zei tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte Lucas 7. Daarvan nader het laatste vers, vers 50. Die willen we nogmaals met elkaar lezen. Lucas 7, vers 50. Maar hij, de Heer Jezus, zei tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Boven de preek heb ik gezet: Christus door een zondares gezalfd. En we zien in deze zalving een drietal zaken. Ten eerste de grote liefde, dat is naar aanleiding van vers 38. Ten tweede zien we een diepe ergernis in deze zalving. Dat is naar aanleiding van vers 30. Vers 39, neemt u me niet kwalijk. En tenslotte zien we zalige genade na deze zalving. Dat is naar aanleiding van vers 48. Christus door een zondares gezalfd. Grote liefde in deze zalving, vers 38. Diepe ergernis door deze zalving, vers 39. Zalige genade na deze zalving, vers 48. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, jongens en meisjes. In een stadje in Galilea, in het huis van een zekere Simon, een farizeeër, treffen we de Heere Jezus en zijn discipelen aan de maaltijd. De vriend van hoeren en tollenaren, zoals de Heere Jezus bij de farizeeërs bekend staat, is in het huis van een farizeeër. Heere Jezus is in het huis, zou je kunnen zeggen, van zijn vijand. En was het nieuwsgierigheid van de kant van deze farizeeër Simon dat hij de Heere Jezus uitnodigt? Ik denk dat dat inderdaad het geval is. Want het gaat bij die farizeeën niet van harte, jongens en meisjes. Dat zien we hoe hij de gasten behandelt. Normaal gesproken krijg je als je binnenkomt van de gastheer een welkomstkus. En worden je voeten gewassen. En word je gezalfd. Als teken van feeststemming. En dat alles wordt gemist bij de gasten van Simon de Farizeeër. Je kunt dus concluderen dat het bij Simon bepaald niet van harte gaat. En tegenover deze Farizeeër stelt de evangelist Lucas een vrouw met een slechte reputatie, een zondares. Hoe ze heet, dat vertelt de evangelist niet. We mogen haar niet verwarren met Maria, die de Heere Jezus vlak voor zijn sterven en kruisiging heeft gezalfd, wat we lezen in Johannes 12. We mogen haar ook niet verwarren met de zalving van de Heere Jezus door Maria in Betanië, wat we lezen in Marcus 14. De vrouw over wie hier in Lucas 7 wordt gesproken, heeft geen naam en ze blijft voor ons onbekend. Maar eigenlijk is dat ook helemaal niet belangrijk, jongens en meisjes, hoe ze heet. Want ze heeft heel wat op haar geweten. Daardoor is ze zondares. En daarmee is zij van dezelfde lap gescheurd als u, als jij en als ik. Zondaren die in de ogen van God niet kunnen bestaan. En in deze geschiedenis, jongens en meisjes, zien we nu dat Christus, de Heere Jezus, daar wil zijn waar hij nu niet van harte welkom is. De Heere Jezus, die komt door de kracht van zijn geest ook binnen. En hij werkt door de kracht van zijn geest ook in jouw hartje. Als je vanmorgen helemaal niet naar de kerk wilde gaan, komt de Heere Jezus toch in het gewaad van zijn woord tot je. En mag je na de preek weer over de Heere Jezus horen op de zondagsschool. De vriend van zondaren, de vriend van hoeren en tollenaren, die heeft voor zondaren en voor een farizeeër als Simon een boodschap. Dat brengt ons bij de eerste gedachte. Grote liefde in de zalving. En staande achter zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Gemeente, jonge vrienden, de Heere Jezus die zit op uitnodiging, we zijn in het al, van Simon de Farizeeër bij hem thuis aan tafel. En Lucas die zegt heel duidelijk dat ze aan tafel zaten. Vers 37 en vers 49. En jonge vrienden, je zou misschien verwachten dat de Heere Jezus zou aanliggen aan tafel. Maar dat is meer een Grieks-Romeinse gewoonte. De Joodse gewoonte is, zoals we hier bij de Farizeeër kunnen verwachten, aanzitten. En dan werden de sandalen uitgedaan, dan werden de voeten gewassen en werd er vervolgens plaatsgenomen aan tafel. En jongens en meisjes, dan zat je op de grond, op je knieën, zodat de hielen van je voeten zichtbaar waren. En dan komt er een vrouw ongemerkt binnen en die gaat achter de Heere Jezus staan. En de vrouw die zalft de Heere. En dat doet zij omdat haar zonden haar zijn vergeven. Hoe en waar dat gebeurd is, dat zegt de schrift ons niet. En dat is eigenlijk allemaal niet belangrijk, gemeente. Veel belangrijker is dat het gebeurt. En deze vrouw was door het woord van de Heere geraakt in het hart. De Heilige Geest werkte in haar binnenste als een kracht Gods tot haar zaligheid. Mogelijk is het bij haar precies eender, zoals we lezen bij de Samaritaanse vrouw. Die vrouw die was niet zomaar aan een van haar zonden ontdekt, zonder kennis van het evangelie. Nee, deze vrouw die heeft iets van de vergevende liefde van de Heere Jezus mogen ervaren. Laat spreken, hoe weet je dat dan? Dat weet ik uit vers 47, leest u maar mee. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. En de Heere Jezus die spreekt hier in de voltooide tijd. Zijn vergeven. De Heere Jezus die spreekt van iets dat al heeft plaatsgevonden, jonge vrienden. En deze zondares die heeft de vergevende liefde Gods in Christus mogen ervaren. En door deze vergevende genade van de Heere heeft ze hem hartelijk lief gekregen. En daarom hunkert ze ernaar om Christus te ontmoeten. En dan gaat die vrouw het huis binnen, daar waar de Heere Jezus is. En dat is ook niet ongebruikelijk. Want meestal stond de deuren bij dergelijke gelegenheden van een huis open. En dan kon iedereen die langsliep nog binnenkomen die niet uitgenodigd waren. En konden ze nog even een gesprek voeren met de gasten die ze daar aantroffen. En als de Heere ontdekt, als de vrouw de Heere ontdekt, dan haast ze zich naar hem. En gaat ze achter zijn voeten staan. Ze moet wel knielen. Jongens en meisjes, de Heere Jezus die zit geknield aan tafel. En zij moet ook knielen. Achter de Heere Jezus. Maar het gevaar is dat de Heere Jezus haar kan wegschoppen. En dat zou mogelijk een van de Farizeeërs gedaan hebben. Maar de Heere Jezus die schopt niemand weg die aan zijn voeten ligt. En deze zondares die ervaart de rijkdom van Gods genade in Christus. Ze wil de voeten van de Heere Jezus salven. Dat kan ze niet. Waarom niet? Haar ogen die schieten vol met tranen. Tranen die druppen van haar wangen. Op de voeten van de Heere Jezus. En tranen die zeggen dat het haar smart over haar zondige leven. Haar zondige leven, dat zo onuitsprekelijk groot is. Ze heeft geweend over de zonde. Maar ook heeft ze geweend om de liefde en de verwondering van de Heere Jezus voor haar. Ze kan het eigenlijk niet op dat de Heere Jezus naar haar wilde omzien om haar zonde. Dat hij uit haar uit de duisternis van haar zonde heeft getrokken tot zijn wonderbaar licht. En dat is nou zo'n groot wonder. En dat is voor ieder kind van God een groot wonder. Als dat gebeurt. Dat de Heere je trekt uit de duisternis van je zonde. Uit je eigen gerechtigheid. Uit je eigen werken. En dat die je bepaalt bij zijn werk. Het is een groot wonder. En dat overweldigt haar. Ze zou kunnen zeggen met Hooglied: al wat adem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Hij is mij. En ik ben zijn. En die vrouw, die me merkt aan de voeten van de Heere Jezus, dat de voeten van de Heere Jezus nat zijn geworden. En ze maakt haar haar los. En daar droogt ze de voeten mee af van de Heere Jezus. Ze is diep verootmoedigd. En terwijl ze dat doet, kan ze het niet nalaten zijn voeten te kussen. En al kussende erkent deze vrouw dat hij de koning der koningen is. Dat hij de Heere van haar hart is. Hem heeft ze hartelijk lief. Hem wenst ze te dienen, te volgen en te eren. En daarom giet ze die kostelijke zalf over zijn voeten uit. Niet om daarmee iets te verdienen, jonge vrienden. Maar hij is het zo waard om gediend en geliefd te worden. En Christus schopt die vrouw niet weg. Maar laat haar stilletjes haar gang gaan. Deze zondares. Een gelukkige vrouw. Die niemand zag. Dan Jezus alleen. Gemeente. Jonge vrienden, we kunnen vragen, en ik mag u vragen, heeft u Christus al nodig gekregen? Want zonder Christus, dat is zonder zaligmaker, kun je God niet ontmoeten. Maar als de Heere Jezus door zijn geest plaats maakt in het hart voor hem, dan heeft hij zich als een verloren zondaar leren kennen. Zoals deze vrouw. En dan weet u dat hij aan verlorenen zijn genade heeft betoond. En dan begrijp je ook dat deze vrouw al wenende achter de voeten van de Heere Jezus staat. En dan leeft het in het hart. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De eer die deze vrouw aan de Heere Jezus brengt, die roept bij anderen een diepe ergernis op. De ergernis die er bij hen in het hart is, die deze genade van de Heer Jezus niet te deelachtig zijn. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Diepe ergernis door deze zalving. En de farizeeër die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf zeggende: deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Gemeente, jonge vrienden, kerktelefoonluisteraars, de vrouw die de Heere zalft, wordt door hem niet weggeschopt. Nee, genadig en liefdevol laat de Heere haar doen wat de gastheer moest doen. Simon, die zou haar weggeschopt hebben. Maar dat doet hij niet vanwege de gasten die er zijn. Simon, die laat haar ook gaan en hij kijkt hooghartig op haar neer. En hij is een en al aandacht voor haar. Simon, die laat deze vrouw ogenblikkelijk vallen. En de Heere Jezus erbij. Want hij vindt het belachelijk dat een rabbi zich zo laat behandelen. Dat een zondares hem aanraakt. Want als dat gebeurt, jongens en meisjes, als een zondares een rabbi aanraakt, dan word je onrein. Maar de Heere Jezus die betoont aan deze vrouw zijn genade. En tegelijkertijd wijst hij de farizeeën terecht. En dat woord genade kwam in het woordenboek van Simon niet voor. En dat woord zonde, dat kent hij alleen maar om anderen terecht te wijzen. Hield deze man, deze farizeeër, dan geen rekening dat de mens bekeerd moest worden? Zonder achting en zonder enige naaste liefde, maar heel hooghartig ziet deze farizeeër naar de wenende vrouw, de zondares. En hoe ziet de Heere Jezus nu deze vrouw? Dat wordt duidelijk uit de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt. De gelijkenis van een schuldeiser die 500 penningen, dat zijn daglonen. 1 penning is een dagloon. En een ander 50 penningen schuldig is. En dat is nogal een verschil. Het eerste, die schuld van 500 penningen, heb je bijna 200 jaar nodig om het geld te verdienen waarmee je je schuld kunt aflossen. In het tweede geval, die 50 penningen, ben je met een paar maanden klaar. Maar nu scheldt de schuldeiser de beide schuldenaars hun geld kwijt, hun schuld kwijt. En dan vraagt de Heer Jezus: nou Simon, zeg eens, wie houdt er nu het meeste van die Heer? Ja, jongens en meisjes, dat is niet moeilijk natuurlijk, hè? In beide gevallen is er sprake van schuld. In beide gevallen wordt de schuld kwijtgescholden. Dus er zal in elk geval liefde zijn. Ja, maar iemand die nog nooit kennis heeft gemaakt met zijn eigen schuld, die heeft het met zo'n vraag moeilijk. Vooral als hij gevoelt dat die vraag eigenlijk heel ontdekkend is. Mijn jonge vrienden, mag ik jou om een antwoord vragen? Mag ik je vragen naar de liefde tot Christus? Of heb je die niet? Heb je genoeg fatsoen om jezelf bij de gemeente te rekenen? Maar te weinig schuldgevoel om er van God uit bijgerekend te kunnen worden? Of gelijk je jezelf met die tweede man uit de gelijkenis. Schuld, jawel. Maar met een beetje zelfverbetering behoeft dat toch niet onoverkomelijk te zijn. En met een beetje inzet van al mijn krachten, ja, dan kom je er wel overheen. En dat is gemakkelijk, toch? En Rome leert dat ook. Dat we aan de zaligheid kunnen meewerken. En dat is precies het tegenovergestelde van vraag en antwoord 60 uit de catechismus. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En de Heidelberger antwoordt, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. De liefdeloosheid van Simon verraadt zijn genadeloosheid. En hoe anders is dat met deze vrouw? Ze was niet alleen ontdekt aan haar zondig leven, maar ook aan haar zondig hart. Ze had geleerd dat ze zich voor God niet meer kon opknappen. Er bleef voor haar niets anders over dan haar zonde, die onder haar tranen te bewenen. En zie je nu de vertroostende bediening van de Heilige Geest. Daaraan gaat toch eerst de ontdekkende bediening vooraf. De Heilige Geest, jonge vrienden, die legt ons hele leven bloot. En die wijst ons op de zonde. Hij legt ons hele hart bloot. Dat je gaat zeggen, ik ellendig mens. Dat je gaat belijden dat je de grootste van de zondaren bent. En Simon had geen kennis van Gods genade. Simon, die kon in zichzelf nog wel iets goeds vinden. En Simon misbruikt deze vrouw om aan te tonen dat de Heer Jezus, de Rabbi van Nazareth, eigenlijk niet deugt. De Heere Jezus gebruikt deze vrouw als een zichtbare prediking wat genade vermag. Wat zij doet, dat is een bewijs van grote liefde. En waarom heeft zij grote liefde, jonge vrienden? Omdat haar veel vergeven is. Vergeving, dat is het rustpunt van het geloof. En tegelijkertijd de bron van haar grote liefde. En gemeente, kerktelefoonluisteraars, de Heere Jezus, die is niet op aarde gekomen voor brave kerkmensen. De Heere Jezus is op aarde gekomen voor zondaren en goddelozen. En Christus, die weet dat hij van u, van jou en van mij niets goed te verwachten heeft. En daarom wil hij in uw en jouw en mijn plaats aan Gods recht voldoen. Opdat je eerlijk zalig zou worden. En zo treedt hij met zijn liefde en zijn genade tegemoet. Dat je met je zondelast op hem zou verlaten. En is dat nou geen rijk evangelie? Dat is toch de inhoud van het evangelie? Want als er nou nog iets van mij bij zou moeten, dan zou het geen evangelie zijn. En daarom kan er van mij. En daarom mag er van mij. Nog geen traan. Nog geen indruk bij. En over dat evangelie verwondert deze vrouw zich nu. Dat er nu zoveel genade is voor zo een die zo slecht en die zo zwart van zonde was. Dat de Heere naar haar wilde omzien. En dat hij haar wilde zalig maken. Dat doet haar wenen van verwondering. Want genade ontvangen, gemeente, jonge vrienden, is geen gewone zaak. Het is een wonderlijke bevinding. En de beleving van dat wonder, dat doet je wenen over de zonde. Maar dat doet je ook wenen over de blijdschap van de vergeving daarvan. Dat wonder, Christus Gods Zoon, dat hij zich wil ontfermen over zondaren, die niets hebben dan alleen maar zonde en schuld. Dat hij voor hen op deze aarde wilde komen. Dat hij voor hen zijn bloed wilde storten. Dat hij voor hen wilde lijden, sterven en opstaan uit de dood. En hij schenkt zichzelf helemaal weg aan hen die tot hem komen. En dat is nou niet klein te krijgen. Als ik dit wonder wil vatten, staat mijn verstand met eerbied stil. Als je dat wonder wil vatten, kun je alleen maar neerknielen. Kun je alleen maar stamelen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En kun je nu begrijpen waarom die vrouw zo weende? Want het waren niet alleen tranen van zelfveroordeling. Maar het waren ook tranen van onuitsprekelijke vreugde. Daarom kust zij de voeten van de Heere. Daarom droogde zij die nat beweende voeten af met haar haar. Daarom vernederde zij zich zo diep voor hem. Daarom huldigde zij hem als haar koning door zijn voeten met welriekende zalf te zalven. Zoals hier in de woning van Simon kan het genadeleven in de gemeente ook veel reacties geven. Zelfs in een gezin kan dat reacties oproepen. Kan bewogenheid oproepen, maar ook heilige jaloezie geven. Het kan werkzaamheden geven, maar het kan ook verzet opgeven. Veel reacties die soms vergezeld worden met een diepe ondertoon van ergernis. En Simon de Farizeeër, die is hier aan het meten en aan het keuren. Maar bij hem is het nooit zo ver gekomen dat hij zichzelf afkeurde. Dat hij heeft leren zeggen wat de apostel zegt: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En hij heeft nooit op de school van de genade onderwijs ontvangen. En is nooit ontdekt geworden aan wie hij nu eigenlijk werkelijk in Gods ogen is en voor Gods ogen is. Simon, die heeft zichzelf bekeerd. Hij heeft zichzelf erbij geplaatst. Zodat hij dat ook bij dat uitverkoren volk behoorde. Hij leeft eigenlijk, jonge vrienden, zou je zeggen, een conclusiegeloof. En een conclusiegeloof, dat is zoals die bij die Farizeeër Simon is. Hij bidt en hij vast. Hij onderhoudt Gods wet. Dan moet God hem toch wel in genade aannemen. Maar in dit alles is de Farizeeër een grote vijand van dat bevindelijke geloofsleven. Die tere omgang wat de ziel heeft met God. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Hij is geen zondaar voor God geworden, wat deze vrouw wel is. Wat een huichelachtig bestaan heeft dan die buiten de Here levende mens. Simon de Farizeeën. Die zo dicht bij het woord heeft geleefd. Maar het is schijn. Zonder genadewerk. Zichtbaar, jongens en meisjes, heeft Simon een heleboel voor de Heer Jezus over. Maar hij heeft niets voor de Zoon Gods, voor Christus over. Hij heeft Christus niet lief, omdat hij hem afwijst. En bij die zondares is dat nou precies andersom. Zij mocht de schuldvergevende liefde van de Heer ervaren. En daarom heeft ze hem lief gekregen. Ja, dat ze hem lief heeft, dat komt niet uit haar eigen voort. Maar dat ze hem lief heeft gekregen, dat komt omdat hij haar eerst heeft lief gehad. En daarom wil ze zo graag in zijn nabijheid zijn. Daarom wil ze zo graag, als het vandaag de dag zouden zeggen, wil ze zo graag naar de kerk toe. Daarom wil ze hem groot maken en verheerlijken. Ze wast zijn voeten en ze zalft zijn voeten. De liefde tot de Here werkt de kracht van de Heilige Geest in haar hart. In haar hart worden de woorden van de psalmist: wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Gemeente, mogen ook wij hem die de zaligmaker is de eer geven. Ook al kun je dat misschien voor jezelf niet bekijken, dat het waarheid in je binnenste is. Maar hoeveel en hoe vaak heeft u al niet van de Heer Jezus gehoord? Ik denk stellig wel meer dan deze vrouw. En hoe lang heeft uw hart al niet gehunkerd naar de vrede met God? Doe dan als deze vrouw. Zoek hem. En stort voor hem uit je ganse hart. Zoek door gebeen met ernst zijn aangezicht. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Zalige genade na deze zalving. En hij zei tot haar: uw zonden zijn u vergeven. Gemeente, jongens en meisjes, wat de Farizeeër Simon niet doet, dat doet deze zondares, deze vrouw wel. Uit erkentenis zalft ze de Heer Jezus. En dat doet zij omdat zij in haar binnenste de zalving van Christus erkent als borg en middelaar. Haar zalf spreekt ervan dat er bij haar en van haar uit totaal niets bij is. Ze is geen druppel waardig. En de andere tafelgenoten ook niet. Ze eindigt met alles wat ze bezit en kan. En ze eindigt in de zaligmaker. Ryle, die zegt dat we in deze geschiedenis duidelijk zien dat de rechtvaardiging aan de heiliging vooraf gaat. Want we kunnen niets doen totdat we met God verzoend zijn. En dat is de eerste stap in het geloof. Ryle die zegt, dat vind ik wel heel mooi: we moeten werken vanuit het leven. Het leven met een hoofdletter. En we moeten niet werken voor het leven. Om daarmee wat te verdienen. En dat is wat bij deze vrouw aanwezig is: geloof. En jongens en meisjes, bij die fariseeën was er ongeloof. En de vrouw die wordt nu tweemaal in het openbaar de zonde vergeven. Omdat de algemene opinie was, ja, dat ze een ergerlijke vrouw was, dat ze toch wel een hele grote zondares was. En Simon die kwam ten onrechte tot de conclusie dat Christus de geest der onderscheiding niet had, zegt Calvijn. De Heere die bevestigt in het openbaar zijn werk aan deze vrouw. Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. En de Heere die heeft ze in de zee der vergetelheid geworpen. En toen de Heere deze woorden had gesproken, kwam er veel tegenstand. Ja, dat gaat zo allemaal toch niet? Dat zien we bij Simon en dat zien we bij de tafelgenoten. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonde vergeeft? Wat denkt die rabbi uit Nazareth wel? God alleen kan de zonde vergeven. Toch? Maar daartoe heeft God Christus het recht gegeven als middelaar. En vindt die vergeving nou plaats zonder bloedstorting? Nee, God vergeeft hier op grond van de toegezegde bloedstorting. God die heeft zoveel krediet in Christus, jongens en meisjes, dat hij de zonde vergeeft, hoewel de prijs daarvoor nog betaald moest worden. En daarom zijn ook de gezaligde, de vrome Gods kinderen uit het Oude Testament zalig geworden. Op het voorgestelde, het toegezegde vergeving in de bloedstorting. En de Heer Jezus die trekt zich helemaal niets van die tafelgenoten aan. Hij reageert niet op hun overleggingen. Hij zegt alleen maar tot deze vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Het is alsof de Heere zegt, vrouw, wat de duivel je nu ook in het binnenste van je hart zegt, of van buiten door de wereld, door fariseeërs tot je gesproken wordt, stoor je daar niet aan. Maar klem je aan mij vast. En zo laat het geloof deze tafelgenoten aan hun lot over. En zegt inderdaad, ik ben onrein. Maar toch ben ik heilig. Inderdaad, ik ben de grootste van de zondaren. Maar toch zijn mij de zonden vergeven. Inderdaad, ik ben zwart. Maar toch ben ik lieflijk. En zo wordt deze vrouw behouden door haar geloof. Maar spreker wordt ze dan niet behouden door Christus. Ja, maar Christus en zijn weldaden worden door het geloof omhelst, aangenomen en toegeëikend. Het geloof, dat is de hand van de bedelaar, waarmee wij Christus om zijn weldaden aannemen. Het geloof, dat is het oor, waarmee wij de vrijspraak van zonde horen. Het geloof, dat is het oog, waarmee wij de zaligmaker zien. Het geloof, dat is de arm waarmee we Christus aan het hart drukken. Het geloof, dat is de mond waarmee we Christus aanprijzen. Komt, luister toe, gij godsgezinde. Hoort wat de Heere mij deed ondervinden. En Calvijn, die tekent bij dit vers aan. Men moet de weldaad van Christus ontvangen hebben. Alvorens men er Christus voor dankt. Het geloof dat wijst van zichzelf af en wijst naar Christus. En het zingt door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ja, en gemeente, jonge vrienden, wat kan het geloof dan bestreden en aangevochten worden? En wat kunnen er binnenpraters zijn in je hart die het geloof betwijfelen? We worden zalig door het geloof wat de Heere door zijn geest in ons werkt. En dat is een persoonlijke zaak. En dat is wat de Heere Jezus tot deze vrouw zegt. Uw geloof heeft u behouden. Het is een voldongen feit. Het is waar, de vergeving ligt vast in God. Maar de troost daaruit wordt pas genoten als je in het geloof toe-eigent. Als je in het geloof aanneemt. Aan Gods kant ligt het voor eeuwig vast. Maar aan onze kant is het zo dat de troost daarvan alleen genoten wordt als het geloof zich richt op Christus. En de Heere die vertroost alle die tot hem komen. Dat bewijst hij ook aan deze vrouw. Vol liefde zegt hij tot de vrouw: ga heen in vrede. Jonge vrienden, ze kon niet bij de Heere blijven. Dat zou ze misschien wel willen. En als de Heere in je hart werkt, kan het ook wel eens zijn, hè, dat je in de kerk zit. En dat je denkt, zegt hij nou al amen? Jammer dat we weer naar huis moeten. Maar de Heere die zegt ook tot de vrouw: ga heen in vrede. Ze moet weer naar huis, ze moet weer aan het werk. Maar ze gaat niet met lege handen. Nee, ze draagt de vrede des Heren in het hart mee. En het is een vrede, jonge vrienden, die gaat alle verstand te boven. Christus is haar vrede, zoals hij ook haar gerechtigheid is. Christus geeft haar zijn zegengroet mee, om haar van te verzekeren dat hij haar zal vergezellen met zijn trouw en met zijn genade. En zij blijft in zijn handen. In die doorboorde handen. Van hem die het gezegd heeft: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. En ze gaat naar huis met een hart vol dankbaarheid tot deze zalig maken. Hoe zullen wij, gemeente, ooit naar waarde de Heere danken voor zijn liefhebbende goedheid? Hoe zullen we hem naar waarde erkennen voor wat hij in ons heeft teweeggebracht, zegt Spurgeon. En we moeten leren, en we leren wel op de school der genade, dat we van nature zo liefdeloos zijn. Ook na ontvangen genade kom je gewaar en ga je het bewenen dat je een hater bent van God en van je naaste. Maar de Heere kan en wil zijn liefde in het hart uitstorten. Dan is in ons leven die liefde des Heeren openbaar. Dan heb je wel de werking van de Heilige Geest nodig. Die geest die in alle waarheid leidt. En Christus die zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die geest die in alle waarheid leidt, die tot Christus leidt. En dan heb je die liefde van God die je Christus doet zien. Die je doet delen in de liefde. In de liefde, in het gezin, in de gemeente, in de liefde voor zondaren. Dan ga je zingen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 116, de versen 1 en 7. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En het zevende vers, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Psalm 116, de versen 1 en 7.